Ja, de overdenking die ik op mijn hart heb vanmorgen draagt als titel De Oude Slang. En ja, misschien denkt u van nou, dat is een hele aparte titel. We gaan het er ook niet de hele tijd over hebben. Maar ja, als iets 32 keer voorkomt in de schrift, dan is het blijkbaar wel van zoveel betekenis dat het misschien wel nuttig is om daar kennis van te nemen. We willen ook kort nadenken over ja, de wereld die er straks aan gaat staan te komen. Want Godezijdank blijft het allemaal niet zoals het nu is. Maar ja, zal het Rijk van God, het Koninkrijk der Hemelen van de Heere God op aarde komen, onder leiding van de Koning Messias, Jezus. En hij zal deze wereld ja, recht en rechtmatig richten. We willen zelfs nog iets verder proberen te blikken. Want daarna ja, komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemelen. En nou ja, zo hopen we dat we weer een versterking mogen ontvangen vanuit Gods woord. En ja, voordat we Gods woord openen. Ja, kunnen we op voorhand natuurlijk al wel stellen dat de slang als het dier wat wij heten ten dagen kennen al niet heel populair is. Daar kleeft niet echt een prettig imago aan. Slangen zijn eng, veel slangen zijn ook giftig en ze hoeven je maar één keer te bijten. En ja, het kan zomaar einde oefening zijn. En ja, ook in Gods woord is het eigenlijk niet anders. Ik zei al, het woord slang komt 32 keer voor in de Bijbel. En in meer dan driekwart van de gevallen, vrijwel in alle gevallen, wordt het ook in negatieve betekenis gebruikt. De allereerste keer, we gaan niet al die teksten bij langs, dat begrijpen jullie natuurlijk wel. Maar de allereerste keer dat het woord voorkomt, is in Genesis 3 vers 1 en de allerlaatste keer in Openbaringen 20 vers 2. En die verzen willen we eerst samen even lezen. Genesis 3 vers 1 en Openbaring 20 vers 2. Genesis 3 vers 1, daar lezen wij: de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En dan Openbaring 20 vers 2. Openbaring 20 vers 2. En daar zien we dat de slang die ogenschijnlijk vanuit het niets in de hof verschijnt, de vrouw aanspreekt, geïdentificeerd wordt als de oude slang. We lezen in Openbaringen 20 vers 2. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. Dus hier zien we eigenlijk de eerste keer en de laatste keer dat het voorkomt. En Openbaring die eigenlijk bevestigt dat dat zogenaamde slangdier eigenlijk de duivel zelf was die in een zekere vorm de vrouw in de hof aansprak. En zoals ik al zei, zowel in Genesis 3 vers 1 als in Openbaring 20 vers 2 wordt het in negatieve zin gebruikt, maar het wordt ook in positieve zin gebruikt. Er is dus een uitzondering. En daarvoor gaan we even naar Numeri 21, de versen 8 en 9. Numeri 21, de versen 8 en 9. En de Heere zei tegen Mozes, maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven. Als hij daarnaar kijkt, toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde, als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. En dit vond plaats in de geschiedenis van Israël. De Heere had zijn volk net eigenlijk met groot machtsvertoon uitgeleid. Maar de Israëlieten die begonnen al snel te klagen en te morren. Want ze waren het manna wat uit de hemel kwam, wat hen voedde. Dat waren ze helemaal zat, dat eentonige eten. En ze waren aan het mopperen geslagen. En de Heere die eigenlijk zwaar ontstemd is over zoveel ondankbaarheid, die zendt dan giftige slangen onder zijn volk. En velen, de een na de ander, wordt gebeten en komt te sterven. En dan is het paniek in de tent natuurlijk. Dan beginnen ze te roepen tot Mozes en tot de Heere. Wij hebben gezondigd en Mozes, alsjeblieft doe iets. En Mozes die wendt zich dan tot de Heere en dan zegt de Heere, maak een koperen slang, zet die op een staak en elke Israëliet die door een giftige slang is gebeten, die zal als hij naar die koperen slang kijkt in leven blijven. Nou, het is duidelijk dat hier profetisch gesproken wordt over de Heere Jezus Christus, over de komende verlosser, de beloofde Messias, waar de profeten, waar de wet en de profeten zoveel over spreken. En het spreekt en het wijst direct heen naar het verzoeningswerk van de Heere Jezus, wat hij op het kruis verricht heeft. En we willen ook even kort naar Johannes 3 vers 14. Want misschien denkt u van, misschien een beetje vergezocht. Maar Johannes die bevestigt dus dat deze geschiedenis ook alles te maken heeft met wat er gebeurde op Golgotha. Johannes 3 vers 14 lezen we. Johannes 3 vers 14. En daar is het getuigenis van de Heer Jezus ook. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En zo zien we dus dat de slang ook een enkele maal een positieve betekenis kan hebben en ons bepaalt bij het grote hoofdthema van Gods woord. De grote romans eigenlijk. God is liefde en hij wil zich verbinden met zijn schepselen. En hij heeft dat mogelijk gemaakt door de mens te verlossen, door de gevolgen van de zondeval op zich te nemen en eigenlijk deel te krijgen aan vlees en bloed en de gevolgen van de zondeval eigenlijk dragen. En zo heeft God in Christus de zondeschuld ook weggedragen. En dat maakt het allemaal mogelijk dat een ieder die in geloof tot hem komt ook dat eeuwige leven kan ontvangen. En eigenlijk hersteld wordt in zijn oorspronkelijke positie, zoals die was voor de zondeval. En dat is onverdiende genade. Dat heeft ook helemaal niets te maken met iets wat we zelf doen of gedaan hebben of kunnen doen. Dat heeft God gedaan. Maar we zien dus dat waar voor het eerst de slang opduikt, dat die slang zich tot de vrouw richt. En ik zei al, Openbaring bevestigt ook dat het de duivel zelf was die daar in de hof verscheen. Er zijn uitleggers die blijven volhouden, ja, dat de duivel eigenlijk incarneerde in een soort dier, wat ja, ver gezocht is. Onze welbekende bijbelleraar Bullinger, Ethelbert Bullinger, die geeft in zijn beroemde standaardwerk de Companion Bijbel, wijdt hij daar een hele appendix aan en dan geeft hij eigenlijk aan van joh, dat Hebreeuwse woord wat met slang vertaald is, nagas, dat heeft de betekenis van schijnende of blinkende. En ja, ik moest ook denken, hoeven we niet naartoe, maar ik moest ook heel erg denken op dat moment aan een uitspraak van de apostel Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs, waar hij waarschuwt voor valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, arbeiders die eigenlijk niet te herkennen waren als valse arbeiders, want ze leken als twee druppels water. Het waren net echte apostelen. En dat is ook geen wonder, zegt Paulus dan in 2 Korinthe 11 vers 14. Want de Satan zelf doet zich ook voor als een engel van het licht. En die hele voorstelling die eigenlijk ja, de kerk als instituut naar voren heeft gebracht van de duivel als een geitenbok met horens, die zich ophoudt in de donkerste, duisterste spelonken ter wereld en op die plaatsen waar grove zonde is, dat is een misvatting. Hij is juist uiterst geraffineerd en sluw. En hij doet zich dus voor als een engel van het licht. Hij doet zich juist voor als een weldoener. En zo kwam hij ook in de hof. Adam en Eva waren natuurlijk gewend aan de gedaante van de Heere, want die wandelde regelmatig heel vertrouwelijk met hen door de hof. Maar hier kwam dus eigenlijk een heel mysterieus wezen, benaderde haar, een blinkend, schijnend, mysterieus wezen dat het woord tot haar richt. En de vrouw raakt eigenlijk zo in de ban van de dingen die dat wezen ook tegen haar zegt. Want ja, weet je, hij maakte zo listig gebruik van dat wat ze werkelijk wilde. Want de vrouw, en dat willen we eigenlijk ten diepste allemaal, we willen allemaal weten wat het doel van ons bestaan is. En dat wilde Eva ook graag weten. En ja, maar je ziet dat de slang het woord tot haar richt en eigenlijk direct begint met een directe frontale aanval op wat God gezegd heeft. Heeft God werkelijk gezegd? Er wordt twijfel gezaaid en dat gaat zo een tijdje door. We kunnen dat ook niet allemaal doornemen en lezen. Maar het komt er uiteindelijk op neer dat dit wezen krijgt de vrouw zover dat ze dat doet, het enige doet wat de Heere echt verboden had. Jullie mogen van alle bomen in de hof vrij eten, behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. Dus ja, dit is wat daar in de hof werkelijk plaatsvond. En in Openbaring 21, hadden we ook gezien dat de Satan de oude slang genoemd wordt. En ja, ik heb eigenlijk heel lang gedacht van, nou ja goed, hij is ook wel stokoud natuurlijk. Alleen, ja, dat zijn eigenlijk alle engelen. Want Job 38, de verse 4 tot en met 7, misschien leuk om daar toch even naartoe te gaan. Job 38, vanaf vers 4... tot en met 7 lezen we, waar de Heere het woord richt aan Job en zegt, Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Nou, hier is sprake van morgensterren. Dat zijn een soort engelen. Nou, de vertaling kinderen, dat is complete nonsens. Daar staat zonen. Een zoon van God. Elke zoon van God is een rechtstreekse schepping van God. En over de engelen wordt ook op die manier natuurlijk gesproken. Ook u en ik zijn in die zin zonen van God. Maar de engelenwereld stond dus te juichen en die zongen vrolijk toen de Heere de aarde grondvestte. Dus de geestelijke wereld was er ver, was er al voordat God de schepping maakte. En ook ver voordat de mens ten tonele verscheen. En dus het feit dat hij de oude slang genoemd wordt, ja, dat heeft niet zozeer te maken met dat hij stokoud is. Maar dat heeft veel meer te maken met datgene wat we in Numeri 21 gezien hebben. Waar de slang die Mozes op de staak moest plaatsen, heen wijst, betrekking heeft op een Messias. Op een verlosser. In het geval van Numeri 21 natuurlijk op de verlosser. Namelijk de Zoon van God. Maar in de spaarzame gedeelte in Gods woord, waar we bepaald worden bij de positie die de Satan had voordat hij in zonde viel, ontdekken we wel degelijk dat hij de Messias, de verlosser van de oude oorspronkelijke wereld geweest moet zijn. Hij was als het ware de vaandeldrager van de oorspronkelijke wereld die God in Genesis 1 vers 1 schiep. Vooral Ezechiël 28 is in dit verband erg interessant. Nou, dat gaan we niet allemaal lezen. Maar in Ezechiël worden we eigenlijk geconfronteerd met een situatie waarin de profeet moet profeteren tegen de hoogmoedige koning van Tyrus. Maar gaandeweg hoofdstuk 28 blijkt het eigenlijk niet langer over een mens te gaan, maar gaat de profetie over op een gerub waarover gesproken wordt. En een gerub is een soort engel. En deze engel was blijkbaar het toonbeeld van volkomenheid. Deze gerub was vol van wijsheid. Hij was volmaakt van schoonheid. Deze gerub was door de Heere God tot koning, priester, over de oorspronkelijke wereld gezalfd. Maar hij verloor blijkbaar ergens uit het oog dat hij ook een dienaar was. En zo kwam hij tot ongerechtigheid en tot zonde. We lezen even een kort citaat uit dat uiterst boeiende gedeelte in Ezechiël 28, de versen 15 tot en met 17. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande ik u van de berg van God en deed ik u verdwijnen, beschermende gerub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde. Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Nou, je kan hier met goed fatsoen niet meer volhouden dat het hier nog steeds over een menselijke koning gaat. Hier gaat de profetie over op, ja, degene die blijkbaar die koning zo in zijn macht heeft, dat hij eigenlijk heel veel lijkt op de Satan. Want over hem gaat het. Over de Satan zoals hij oorspronkelijk gemaakt werd. De Nieuwe Statenvertaling die spreekt over een beschermende cherub. De Oude Statenvertaling heeft dat bijvoorbeeld vertaald met overdekkende cherub. Als je naar Ezechiël 1 gaat, dan zie je dat Ezechiël een visioen krijgt. En dan ziet hij de troon van God. En dan ziet hij ook de cherubs die de troon van God dragen. Nou, deze cherub, die stond blijkbaar als een baldakijn in de hiërarchie nog boven de troondragers. Maar eigenlijk, blijkbaar was dat niet genoeg, want hij wilde eigenlijk plaatsnemen in de troon zelf. Vol van zijn eigen schoonheid wilde hij daadwerkelijk de troon van God innemen. Anders gezegd, hij wilde zelf eigenlijk God zijn. En hoewel de Satan uit zijn ambt is gezet, vers 17b is ook profetisch. Ik wierp u ter aarde en ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Kom ik straks nog even op terug. Beschouwt hij zichzelf nog steeds als de vaandeldrager van deze wereld. En ja, je moet het zo zien, je zit op een schip en de kapitein die wordt afgezet. Maar, en er wordt een nieuwe kapitein aangesteld, maar die oude kapitein die blijft eigenlijk nog steeds zijn bevelen naar je schreeuwen en roepen. En dat is eigenlijk de wereld waarin wij ons bevinden. Die oude kapitein die zichzelf nog steeds als de verlosser en de vaandeldrager van deze wereld waant, ja, maakt ons als het ware constant en voortdurend het hof en probeert ons voortdurend te overtuigen van zijn weg. Ja, en eigenlijk is hem dat ook voor een bepaalde periode toegestaan. Paulus verwijst naar de Satan als de god van deze eeuw. Hij is de god van deze aion, van het tijdperk waarin wij nog steeds leven. En ja, hij vindt dus dat hij God is. En hij presenteert zich dus ook als zodanig aan de vrouw. En natuurlijk wilde Eva meer weten over en van het doel van haar bestaan. Natuurlijk wilde ze meer weten over wat de Heere God met haar voor had. En de slang die wees haar maar al te graag de weg. En geheel in de ban geraakt van dit mysterieuze wezen en op aandringen, ja, eet ze dan uiteindelijk van de welbekende verboden vrucht. De gevolgen waren, zoals we weten, rampzalig. Er kwam een vloek te liggen over de aardbodem. De zonde en de dood, ja, drongen het mensdom binnen. Trouwens ook het dierenrijk en ook het plantenrijk, alles kwam onder een vloek te liggen. En zo ontstond eigenlijk die wereld waarin wij vandaag de dag nog steeds leven. En ja, als we het dan over die namaak Messias en die valse God hebben, wat is dan die verlossing tussen aanhalingstekens die hij aanbiedt? Wat is het kenmerk daarvan? Nou, de verlossing die de Satan je aanbiedt, dat kenmerkt zich altijd door zelfverwerkelijking. Het is altijd een verlossing, zeg maar, vanuit de materie. Altijd met gebruikmaking van de krachten van die oude schepping. Van die gevallen wereld. En eigenlijk, wat het streven altijd weer is, dat zie je ook bij al zijn aanhangers. Je ziet dat ook bij de satanisten. van deze wereld. Ze zijn allemaal geobsedeerd door eeuwige jeugd, onsterfelijkheid. En ze willen eigenlijk het oorspronkelijke paradijs door eigen inspanning, door menselijke inspanning, terugbrengen, maar zonder God erin graag. Dat is eigenlijk wat de Satan je aanbiedt. Dus dat is een verlossing, tussen aanhalingstekens, van beneden. Maar wat de Heere God aanbiedt, dat is een geestelijke verlossing. Dat is een verlossing die van boven komt. En de Heere God die gaat aan die oude wereld en die oude schepping ook niet meer morrelen. Hij gaat niet die oude schepping renoveren en je daar iets van aanbieden. Nee, die oude wereld, die oude schepping, die dient nog maar één doel wat de Heere God betreft. En dat is het baren van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het voortbrengen van het nieuwe. De grote zoon van Adam, de Heere Jezus Christus, stierf aan het kruishout van Golgotha. En, want voor God was er maar één oplossing voor dat zondeprobleem. Eén moet voor allen sterven. En toen de Heere Jezus aan het kruis hing, hing daar de hele mensheid met hem. Alle nakomelingen van Adam hingen daar met hem. We lezen even kort Romeinen 3, de verse 21 tot en met 24. Romeinen 3. Vanaf vers 21. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof niet in, maar van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Er was iets kapot. Er was iets ontwricht geraakt. En dat is wat de Bijbel zonde noemt. En er is één mens geweest die heeft volkomen beantwoord aan de gerechtigheid van God. Dus deze mens die kon ook niet vastgehouden worden door de dood. Hij was de enige immers die dat leven op basis van verdiensten in ontvangst kon nemen. Maar deze mens zegt vrijwillig, ik leg het leven af ten bate van allen. Ik leg het af en ik neem het weer op. Die macht heb ik. En dat is Gods verlossing. Dat is Gods oplossing. Eén is voor allen gestorven. Hij stond op uit de doden, heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Daar is hij tot Here en tot Christus gemaakt. En als gelovigen mogen we weten dat wij delen in dat leven en die heerlijkheid. Dus Gods verlossing wordt alleen maar verkregen dwars door lijden, dood en opstanding heen. Dus wat God betreft, ja, zijn alle mensen ook gewoon met Christus gestorven. En die zijn gewoon zo dood als een pier. Dus eigenlijk, ja, verschijn je ook pas op Gods radar op het moment, of vanaf het moment, dat je in het geloof ook hecht aan de Heere Jezus Christus. Dat je het eens wordt met God. Dat je hem nodig bent. Dat we verlossing nodig zijn. Het is de enige weg tot verlossing en alle andere wegen, ik weet dat mag je niet zeggen, maar alle andere wegen die lopen dood. En de Heere Jezus zegt, is de enige die van zichzelf kan zeggen, niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ja, God heeft dus eigenlijk die hele oude schepping al weggedaan. Die is er dan nog wel, maar voor zover het er nog is, is het voorbestemd en gedoemd om voorbij te gaan. Want die oude schepping, daar komt iets, een nieuwe schepping voor in de plaats. He, maar heel persoonlijk als gelovigen mogen we nu al weten dat we een nieuwe schepping zijn in hem. We zijn samen met hem de nieuwe mens. En ja, wat voor ons nu al geldt, dat zal straks in de wereld ook zichtbaar worden. He, want in deze wereld, waarin die oude slang nog steeds zo'n groot stempel drukt, ja, dat gaat natuurlijk uitlopen op een onhoudbare situatie. Een situatie waarin de zonden zich tot de hemel hebben opgehoopt en er ingegrepen zal worden van boven. En dan zal de rechtmatige koning, die zal wederkomen en die zal ook zijn koningschap over deze wereld gaan aanvaarden. Een nieuw tijdperk zal dan ook aanbreken, waarin Gods rijk ook op aarde openbaar zal worden, zichtbaar zal worden. Het zal een tijdperk zijn ook waarin God ook tot zijn doel komt met zijn volk Israël. Waarin Israël ook aan de spits van de volkeren zal gaan, als voornaamste volk. De Heer Jezus die zal te midden van zijn volk ook regeren vanuit Jeruzalem. Grote veranderingen zullen zich voltrekken. De vloek die over de aardbodem ligt zal worden opgeheven. De mensen zullen weer hoge leeftijden van wel 1000 jaar kunnen bereiken. En waar die periode zich ook door kenmerkt, dat is het gebonden worden van de Satan. We hebben dat gelezen, dat de slang, de oude slang, gegrepen wordt en 1000 jaren wordt opgesloten in de afgrond. En wij spreken vaak over het 1000 jaren vrederijk, maar eigenlijk kent de Bijbel die term niet. De Bijbel geeft alleen maar aan dat in die tijd, in die aion, daar zal het duizend jaar gebonden zijn van de Satan, zal daar een onderdeel van zijn. De kans is heel groot dat die periode veel en veel langer dan 1000 jaar duurt. Dus in ieder geval, de Satan die kan dan even 1000 jaar niet meer voor God spelen. En hij kan ook zijn misleidende activiteiten niet langer voortzetten. In die periode zal de Heere God ook gehoorzaamheid afdwingen. En dat is dan ook niet meer allemaal vrijwillig en op vrijwillige basis. Hij zal het afdwingen. Jesaja 2 spreekt over het feit dat vele volken, dus niet alle volken, vele volken, die zullen jaarlijks opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob, zodat zij onderwezen kunnen worden aangaande zijn wegen en hoe zij zijn paden kunnen bewandelen. Want, zegt Jesaja 2 vers 3, uit Sion, dat is Jeruzalem, zal de wet uitgaan en het woord van de Heere vanuit Jeruzalem. En ja, weet je, ook dan zie je dus dat er gehoorzaamheid geveinsd wordt. Want vanaf het moment dat de Satan losgelaten wordt uit zijn gevangenis, dan lezen we, en laten we dat wel even samen lezen, Openbaringen 20, de versen 7 tot en met 10. Openbaringen 20, de versen 7 tot en met 10. Dat wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En dan wordt hij losgelaten en wat doet hij dan? Hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand der zee, als het zand van de zee. Zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En dan is het ook einde oefening voor de duivel, Want de duivel die hem misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Dat wil zeggen, zolang de aionen duren. Dus ja, dat tijdperk, die aion, die vaak de aion van de wedergeboorte genoemd wordt, ja, die zal uiteindelijk uitmonden in een nieuwe aion. De aion van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar vinden we de oude slang ook niet meer terug. Die is gewoon onvindbaar. God kan iemands bestaan uitwissen. Een mens kan je doden. Maar God kan dus iemands bestaan uitwissen. En dat is wat er gebeurt in die poel van vuur en zwavel. Dus ja, op die nieuwe aarde en die nieuwe hemel zien we hem niet terug. Maar het is wel zo dat hoe groot die heerlijkheid ook is die daar op ons afstraalt. Want die aion, dat tijdperk zal zich kenmerken door het nieuwe Jeruzalem wat neerdaalt uit de hemel. Het vaderhuis met de vele woningen. En de Heere, de tent van God zal bij de mensen zijn. De Heere zelf zal hun God zijn en zal bij hen wonen. Maar ja, het is bijzonder maar waar. Maar als je dan even doorleest, dan blijkt er toch nog steeds sprake te zijn dat er buiten die stad, in Openbaring 22 vers 15... daar bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Dus ook op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel, wat ja, voor velen ook het veronderstelde eindpunt is van Gods plan, daar is buiten de stad, daar zijn nog steeds zij, daar zijn nog steeds de ontuchtplegers, de tovenaars. Anders gezegd, de verstokte satanisten, zij die Christus niet willen aanvaarden en dat ook niet van plan zijn. En ja, weet je, het is wel een wat groot panorama wat we vanmorgen schilderen natuurlijk. Dit kan natuurlijk niet het eindpunt zijn. Dat is onmogelijk. Het eindpunt, daar ligt Paulus wel even een tipje van de sluier. In 1 Korinthe 15, daar willen we even kort naartoe. In 1 Korinthe 15 vers 28. Daar zegt Paulus, wanneer alle dingen aan hem, dat is Christus, onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft. Waartoe? Opdat God alles in allen zal zijn. Nou, we hebben natuurlijk geen flauw idee hoe zoiets eruit ziet. Maar wat we wel weten, is dat dit het eindpunt van God zal zijn. Als dit bereikt is, dan hebben de aionen hun loop gehad. Dan is er ook geen tijd meer. Dan zijn de aionen afgesloten. En dan is Gods heilsplan voltooid. En om even over na te denken, wat heel bijzonder is en heel opmerkelijk is, is dat het lichaam van Christus, waar u en ik deel van uit mogen maken, als het ware beschouwd mag worden als het embleem of de representatie van die glorieuze eindtoestand. Dat moment dat de grote wereldtijdperken, die aionen, ten einde zullen zijn gekomen. We vergelijken dit even met een uitspraak, tot slot, en daar wil ik ook mee eindigen, van Efeze 1, de versen 22 en 23, om dit standpunt even wat te verduidelijken. Efeze 1, de versen 22 en 23. Daar zegt Paulus het volgende. Daarvoor is een heel betoog geweest over de rijkdom van genade. En het is allemaal in de overtreffende trap. Het is allemaal, het is haast niet in woorden te vatten wat Paulus daar allemaal aansnijdt. Maar dan besluit hij met te zeggen, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. En nogmaals, ik ben me bewust van de wijdheid die geschetst wordt van het enorme panorama wat bijna niet te bevatten is. Maar dit zijn toch wel de lijnen. Daar mogen we naar kijken. En dat zijn geopenbaarde dingen. En daar mogen we kennis van nemen. En die dingen die mogen we onderzoeken. Dat mogen we koesteren in ons hart. En de Heere die wil ons daar ook zeker in verder leiden. Wat we zeker mogen weten, nu al, is dat de Heere God ook in en door Christus werkt. In alle dingen werkt Hij naar de raad van zijn wil. Dat doet Hij in de schepping. Maar ook met u en mij komt Hij tot zijn heerlijk doel. En dat alles tot lof en eer van zijn naam. Amen. Tot zover. Wij gaan nog een slotlied zingen. Opwekking 45, de coupletten 1, 3 en 4. En dan gaan we samen afsluiten. Opwekking 45, de coupletten 1, 3 en 4. En zullen we het staande doen voor zover dat mogelijk is. Ja, Vader, dank u wel dat we ook vanmorgen zo bepaald mochten worden bij de grote lijnen van uw voornemen. Wat is het geweldig om te mogen constateren, Heer, dat u alle dingen in uw hand heeft. Dat u in alle dingen werkt naar de raad van uw wil. En dat u alle dingen ook integreert in uw machtige plan. En dat u dwars door onze keuzevrijheid en de dingen die gebeuren in uw schepping, dat u daar dwars doorheen tot uw heerlijk doel komt. Heer, dank dat we mogen weten dat u Christus, uw Zoon, als een verzoening voor de hele wereld hebt aangewezen. Dank dat we mogen weten dat we in hem ook die volkomen verlossing mochten ontvangen. Dat we mogen weten dat wij niet langer in Adam zijn, maar in Christus. Dat we samen met hem de nieuwe mens mogen zijn. Waarin uw heerlijkheid zichtbaar mag worden. Als het embleem van uw grote heerlijke eindpunt. Heer, wilt u ons verstand en ons hart maar verlichten. Om hier iets van te kunnen vatten. Om dit ook handen en voeten te kunnen geven, Heer, in ons persoonlijk leven. Dank dat we mogen leven vanuit die rijkdom van genade. Dank dat we zo ook samen mochten komen en u ook groot mochten maken en loven en prijzen. Wilt u maar daarna prediker zijn? Wilt u ook met ons meegaan, Heer, als we weer naar onze huizen en onze verblijfplaatsen gaan? En wilt u ons uw kracht en uw wijsheid en uw liefde ook geven, Heer, zodat we dat mogen uitstralen. Tot lof en prijs van uw grote naam. Amen.